salto.nl en 105.2 FM in de ether. Op salto.nl en 105.2 FM in de ether.
Geld, money, doekoe, dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent echt niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij MADI, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want problemen worden groter. Bel Stichting MADI 020 314 1618 voor een afspraak of kom naar het inloopspreekuur van een MADI-locatie bij u in de buurt. U kunt uzelf ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madizo.nl. MADI helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
Je omzet gaat omhoog met Gerald van der Boog. Je omzet gaat omhoog.
Dit is Vernon. Hij is van Stadsdeel Zuidoost en hij is vroeg opgestaan om zijn kandidaat Gerald aan een leuke baan te helpen.
Kan het wat zachter? Het is 7 uur 's ochtends.
Jou aan werk helpen? We gaan voor je aan de slag. Je kunt ons altijd bellen, dus waar wacht je nog op? Zet ons aan het werk voor werk. Bel of app 06185-36700 of kijk op amsterdam.nl/zuidoostwerkt.
Beste luisteraars, daar ben ik weer terug. Daarnet hebt u kunnen volgen de nieuwsberichten van Salto. Razo reclameblok. Zo meteen wil ik met u delen. En het gaat over een fragment van To The Point. Met de economische terugblik. Edgar Müller. nummers vandaag. Leo. 16, 20, 26, 28 en 29. Boogschutter. 3, 7, 9, 15, 21 en 42. Nogmaals, de lotto-nummers. Leo, 8, 16, 20, 26, 28 en 29. Boogschutter, 3, 7, 9, 15, 21 en 42. Lieve beste luisteraars, het is 16 minuten na 11 uur. En nu kun je gaan volgen een productie van To The Point. Een terugblik op 2019 met de accountonoom Edouard Muller.
En heel hartelijk welkom bij To The Point. Het jaar is haast om en we hebben heel veel meegemaakt in dit afgelopen jaar. Het was geen gemakkelijk jaar. We hebben heel veel verwacht van onze regering, van onze regeringsleiders. En we vragen ons af, is het allemaal goed gegaan en ook gerealiseerd? Ik heb uitgenodigd de econoom, de heer Edward Muller, die u ook al kent. Meneer Muller, hartelijk welkom.
Ja, graag gedaan.
Meneer Muller, als we kijken naar onze ontwikkeling en hoe het met ons gegaan is, dan is op de eerste plaats de taak van de overheid om voor de burgers te zorgen, wat betreft het grote plaatje. Ik vraag me af, meneer Muller, heeft de regering alle kansen benut die ze kregen?
Willy, voordat ik daar antwoord op geef, het is bekend hoe ik denk over het beleid dat door deze regering gevoerd wordt. En ik ben daar geen voorstander van. Ik ben lid van de Vereniging van Economisten en wat dat betreft zitten we helemaal in lijn met elkaar dat dit niet het beleid is dat het land verdient. Maar ik ben zo eerlijk dat als er dingen goed gaan, dat ik het ook wil zeggen.
Natuurlijk.
Kijk, de overheid moet beginnen om te doen wat ze in feite altijd al had moeten doen. En dat is verslag uitbrengen aan de gemeenschap. Je weet dat elk jaar in feite de sloten moeten worden behandeld van de begroting. Dat staat zoveel voor van: wat hebben we begroot voor dat jaar? Wat is er uitgegeven, maar meer nog, wat is er gerealiseerd?
Ja.
Dan kreeg je een discussie in het parlement daarover. Dat is in jaren gebeurd. Dus de overheid heeft nagelaten om verslag te doen, en ik denk op een oprechte en correcte manier verslag te doen aan de gemeenschap. Ik praat even niet over de verschillende programma's die ze heeft en waar meer reclame voor gemaakt wordt. Waardoor dat totaalbeeld mij ontbreekt. Ik ga dus meer af op wat ik in de krant lees of via de televisie. En op andere manieren te weten kom. En dan zeg ik, als ik laatst lees, en ik geloof dat het betrekking had, dat was wel op districtsraadniveau, als ik me niet vergis, voor het district Nikeri, dat zij moesten aangeven dat ze slechts 1% van datgene wat ze voorgenomen hadden ook daadwerkelijk gerealiseerd hadden.
Was er ook bij gezegd hoe dat kwam?
Nee, dat werd er niet bij gezegd. Maar ik vermoed dat een van de grote problemen is in die hele decentralisatie naar de districten toe, dat het grootste deel van de middelen zelf moeten worden opgebracht. En het waren belastinginkomsten die een beetje ongebruikelijk zijn in de Surinaamse gemeenschap en een beetje moeilijk liggen. Dus het innen van dat soort belasting is erg moeilijk voor met name een district. In de tijd hebben ze dat beslist omdat ze zeggen, ja, jullie staan dichter bij de burgers van je district, dus ga daar maar achteraan en dan zullen wij het wel proberen aan te vullen. Dat proberen is denk ik bij proberen gebleven. En de inkomsten dus die het district zelf moest binnenhalen, is er niet van gekomen. Dus ik vermoed dat het meer te maken heeft met het feit dat er geen middelen waren en niet zozeer met de instelling dat er iets gedaan moet worden. Want ik denk dat de mensen wel best iets voor hun district willen betekenen. Dus dat gezegd hebbende, kijk ik dan hier in de directe omgeving van Paramaribo, want ik kom niet veel in het binnenland. En dan moet ik zeggen dat het heel erg mager is wat er is uitgevoerd. Zo in het oog zie ik dat de weg naar Sanderij, tenminste de highway, wordt aangepakt. Hopelijk is dat binnenkort af. Dat is denk ik een prima project. De Zwarte Hoevenbrug is aangepakt. Er zijn nog een paar busstations gemaakt. Maar voor de rest is er niet veel gebeurd. Als ik kijk naar wat er op onderwijsgebied gebeurt, zie ik ook eigenlijk bijna stilstand. En misschien ben ik onvoldoende geïnformeerd, dat zou best kunnen. Maar dan ligt het aan de overheid dat ze ons niet op een correcte en eerlijke manier informeren. En nogmaals, ik praat over een correcte en eerlijke manier van informeren. Van jongens, dit hebben we gedaan, daar staan we en dat willen we nog afronden. Als ik kijk wat er bij de andere ministeries aan de hand is, dan word ik ook een beetje mismoedig van. Dus ik ben geneigd om de regering zware onvoldoende te geven. En misschien dat ligt aan hun communicatie naar de bevolking toe, voor een deel. Maar ik denk dat over het algemeen er niet veel gebeurd is.
Maar meneer Muller, als we praten over communicatie, heb ik het idee dat deze regering heel erg veel communiceert.
Ja.
Ze hebben alle soort televisiestations, ja, en radiostations, dat en tv-programma's.
Ja. 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 Ja.
Ze hebben een meneer die elke dag in Bakkerantori allemaal spannende verhalen vertelt.
Ja. Ja.
Ik zou niet weten hoe meer er gecommuniceerd moet worden.
Nee, dus wat is het, Willy? Heel belangrijk is dat men overtuigd is van dat die informatie die van dat medium komt correct is. Het hoeft niet altijd 100% juist te zijn. Het is altijd natuurlijk een beetje ingegeven door de regering. Dus dat is begrijpelijk. Maar je moet proberen om toch zo correct mogelijk iedereen ook aan het woord te laten, aan te geven wat heb je gedaan, waar sta je. En ik heb de indruk dat met name het programma dat je daarnet noemde very biased is, waardoor een heleboel mensen niet luisteren naar het programma. Dus die mensen mis je dan sowieso. Vandaar dat het heel belangrijk is dat het medium een staat van dienst heeft dat vertrouwen uitstraalt.
Oh ja, het woord vertrouwen valt steeds.
Ja.
En wat dat betreft is er weinig vertrouwen, kom ik zo iedere dag tot de conclusie.
Dat is juist, ja. Ja.
Ja. Is ook schadelijk voor de economie, dat weinig vertrouwen.
Dat klopt. Als je kijkt wat er gebeurd is, om dat even weer te noemen, Wat zijn de goede dingen bijvoorbeeld geweest? Want in het voorgesprek hebben we even daar ons licht over laten schijnen. Wat zijn de goede dingen geweest en wat zijn de minder goede dingen geweest? De goede dingen zijn onder andere dat staatsolie het goed doet. Ze hebben een hele moeilijke periode gehad toen de olieprijs erg laag was. Maar ik denk dat basically staatsolie een goed geleid bedrijf is. Dan heb je de twee goudbedrijven in Suriname die in buitenlandse handen zijn. Maar die het ook heel goed doen voor Suriname. Als je goed ernaar kijkt, dan beseft men niet dat die twee buitenlandse bedrijven aan belasting meer betalen dan de hele rest van de goudsector in Suriname. En die levert eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, nog meer aan productie op dan die twee bedrijven bij elkaar. En toch betalen zij volgens mij een 100ste of een 200ste van wat die twee bedrijven aan belasting afdragen aan de overheid. Dan is er iets fundamenteel verkeerd, toch?
Ja, dus u bedoelt dat in de particuliere goudsector, ja, except die twee grote bedrijven,
ja,
wordt er maar een 100ste of een 200ste belasting betaald van wat die
andere... Ik heb het dan specifiek over de goudsector, hoor. Ik heb het niet over de rest.
Ja, ja, de goudsector.
Ja.
Met andere woorden...
De kleine poknokkers, als je kleine poknokkers mag zeggen, die betalen werkelijk een schijntje van wat die twee bijdragen aan het budget van de overheid. En je kan ook zien, want dat is bekend, hun productie ligt op een hoger niveau dan die twee bij elkaar.
Ja.
Dus dat leert mij een heleboel dat er iets fundamenteels mis is.
Ja, dus om de problemen bijvoorbeeld een beetje aan te pakken of op te lossen...
Ja.
Zou de overheid in die sector meer geld kunnen krijgen?
Zeker weten. Nu moet je die sector niet alleen aanpakken. Je
natuurlijk
moet het hele land aanpakken. En al 4 of 5 jaar praten we nu over...
die belastingmaatregelen.
De belasting toegevoegde waarde, de BTW.
Ja.
Belasting toegevoegde waarde. Maar daarvoor zijn er wel wat voorwaarden voor. 1. De overheid heeft aangegeven, en terecht, dat het niet de bedoeling is dat de belastingdruk naar de burgers omhoog gaat.
Ja.
Dat betekent dus dat je geld, laten we zeggen, de belastingtarieven voor de burgers moet verlagen.
Ja.
Want je kan ze niet dubbel gaan belasten in deze moeilijke tijd. Dan kom je weer op vertrouwen, Willy. Als je de overheid niet vertrouwt dat ze zich aan haar woord houdt, van jongens, ik zorg ervoor dat per saldo de druk niet op jullie toeneemt, dan wil niemand meewerken. Dat is in feite het trieste. Alles staat en valt met vertrouwen.
Ja, maar van de andere kant is het zo dat je wil je vooral in die sector de mensen gaan belasten, dat je toch wel een heleboel dingen in place moet hebben. Je kunt niet op een dag zeggen, ik heb nieuwe maatregelen gemaakt.
Nee,
de BTW is er nu.
Ja.
En we gaan jullie nu BTW laten betalen. Je moest de zaken in orde hebben.
Juist. En ik denk dat de overheid dat onderschat heeft, hoor. Ze hebben buitenlandse hulp gehad. Het scheen dat je administratief systeem zodanig moet ingericht zijn dat je het inderdaad op een gemakkelijke manier kunt handelen. Aan de andere kant, kijk, BTW heeft als voordeel dat ook al zit je diep in het binnenland, je moet consumeren.
Ja.
Dus je betaalt je bijdrage naar rato van wat je gebruikt.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik vermoed benzine, daar betalen ze wel hun deel op, denk ik, hoor. Ik bedoel, daar zit belasting op. Ze hebben benzine nodig om te kunnen functioneren. Dat gedeelte wel. Maar alle andere dingen, denk ik dat die een beetje tussen de mazen glippen.
Ja.
Maar je moet het werkelijk aanpakken voor het hele land. En wat je moet doen is nogmaals dat het administratief systeem op een veel hoger niveau wordt geplaatst. Wil je het op een correcte manier kunnen uitvoeren. En dat schijnt best wel challenging te zijn, heb ik begrepen.
Ja, daarom is het ook op hold gezet.
Ja, klopt. En vanwege dat gebrek aan vertrouwen heeft met name de vakbeweging gezegd, ik heb er geen vertrouwen in dat ik per saldo hetzelfde aan belastingdruk ga krijgen.
Ja.
Dus ik voel daar niks voor. En je moet in deze de vakbeweging wel mee hebben om
dit
door te voeren. Ik kan me herinneren dat toen ik directeur was van de Surinaamse Bank, ik een keer een berekening heb gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld, in de bepaalde periodes hebben we enorme inflaties gehad.
Ja.
Van bij de Bos zelf 360%. Maar ze hebben de belastingtarieven nooit aangepast. waardoor je kreeg dat indien je een... Ik meen dat het toen een bedrag was van... iets van onder de $500 per jaar verdiende... dat je al ver in het hoogste belastingtarief zat. Nou, wil je wel van me aannemen dat je $500 per jaar verdient... dat je absoluut niet in die groep thuis hoort.
Nee.
Maar ze hebben dat nagelaten. Ze hebben het niet gedaan, omdat het hen daardoor meer geld opleverde. En
het van de kaal plukte.
Ja, in feite wel, ja. En het ging niet tot het niveau dat ze de straat op gegaan zijn. Dus they got away with it, om het in het Engels te zeggen.
Ja. Het is allemaal zo kommer en kwel, hè. Zijn er andere sectoren die toch ook wel een positieve groei hebben meegemaakt?
Het valt een beetje tegen. Ik bijvoorbeeld vind de toeristische sector een enorm goede potentie voor Suriname hebben.
Klopt.
We zijn uniek in de wereld dat wij het meest bosrijke land ter wereld zijn. Ik vind dat we daar veel meer gebruik van moeten maken. Want je ziet dat in de wereld dit aspect toch steeds belangrijker begint te worden. Hoor. Van welk land heeft toch zijn bijdrage geleverd om de zuurstoftoevoer in de wereld in stand te kunnen houden.
Ja.
Dus we moeten daar veel gebruik van maken. Ik heb toevallig gelezen in de krant dat minister Akin Butto daar eigenlijk zijn verontwaardiging over uitgesproken heeft, dat er onvoldoende waardering in de wereld is voor het feit dat sommige landen hun bossen intact hebben gelaten en derhalve meewerken aan het oplossen van het probleem van de klimaatproblematiek. Daar heeft hij 100% gelijk in. Ik denk dat wij met andere landen die hetzelfde meemaken, we daar veel harder aan zullen moeten trekken. Want ik vind dat Suriname op dat punt tekort wordt gedaan.
Er hoort een vergoeding tegenover te staan.
Ja, dus het woord vergoeding is natuurlijk een groot woord. Moet je ervoor gaan betalen? Er zijn methodes bedacht dat je credit carbons kunt krijgen en die kunt verkopen. Maar toen is de ring op een of andere manier naar de achtergrond verschoven, waardoor die credit carbons niet meer verhandeld werden. En derhalve de landen die de credit carbons hadden, met eigenlijk een product in handen bleven zitten dat nauwelijks verhandeld werd. Dus men moet daar opnieuw naar gaan kijken. Want ik denk dat het systeem op zich goed is.
Ja.
Maar nogmaals, de landen die hier heel veel last van hebben, Suriname is één van ze, zullen daar echt wat harder aan moeten gaan trekken. Samen met de andere landen, zoals Brazilië bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Ik bedoel, er wordt enorm uitgeschoten op Brazilië. En misschien terecht, vanwege het feit van het ontbossen van de Amazone. Weet je, ik heb daar gemengde gevoelens over. Want die landen die in feite wel hun eigen land naar de Filistijnen hebben geholpen, die zitten nu wel, hebben nu wel de grootste mond dat Brazilië. Dus nogmaals, ik praat niet goed wat meneer Bolsonaro doet, hoor. Absoluut niet. Maar het is eigenlijk een beetje dubbelhartig.
Ja.
Eerst heb je bij jou vernietigd en nu pak je dit land nog goed aan.
Ja.
Omdat hij er nog niet aan toegekomen was om het te ontwikkelen.
Maar u sprak over die toeristensector.
Ja.
U gaf het binnenland aan.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook dingen als nu de jaarwisseling die binnenkort komt.
Klopt, ja.
Is ook een product.
Het is zeker een product. En het is een... ik moet zeggen, ik ben een paar keren in het buitenland geweest met Oudjaar.
Dat saai.
Willy, ik heb me voorgenomen om dat niet meer te doen.
Ja, jij ook.
Met name als je bijvoorbeeld in Amerika zit, is dat het meest saaie land wat ik me voor de geest kan halen. Maar ook andere landen. Ja. Suriname is op dat punt echt uniek.
Ja.
En het wordt goed aangepakt. De mensen genieten ervan. Dat is een van de aspecten. Het binnenland van ons. Ik heb vaak met diplomaten gesproken. En deze man kende zowel Costa Rica als Suriname heel goed. Hij zegt, als je een commercieel goed product wil hebben, moet je naar Costa Rica.
Dan
moet je naar Costa Rica gaan.
Ja.
Maar if you want the genuine thing, het echte, onvervalste en onaangetaste,
dan
moet je naar Suriname gaan.
Absoluut.
Ja, en de meeste mensen kennen helaas Suriname niet. Als ik in het buitenland, Suriname, where the hell is that?
Ja,
weet je, dan moet ik ze echt gaan uitleggen waar we zijn. Maar meestal denken ze dat we ergens in Oceanië zijn. dat is zo.
Ja.
Dus we hebben nog veel werk aan de winkel. Maar ik denk dat als we de toeristensector goed aanpakken, dat we enorm vooruit kunnen gaan, hoor. Want nogmaals, toeristen tasten het milieu niet aan. Als het goed wordt aangepakt en je ze goed in de gaten houdt, dan, en ze komen ook steeds meer tot het besef dat dit behouden moet blijven. Dus men wordt ook steeds bewuster dat je, en met name de toeristen, dat je het niet moet vervuilen en geen dingen kapot moet maken, omdat het moet worden behouden voor de toekomst.
Ja.
En ik denk dat we daar enorm veel kunnen verdienen, maar de overheid moet natuurlijk beginnen om eerst haar werk te doen. Ik ben niet in de toeristensector, dus ik weet het onvoldoende, maar als je naar de organisaties luistert, zitten ze al jaren te vragen om regelgeving, zodat je de goeden kunt scheiden van de slechten en eventueel kunt optreden tegen de slechten. En het gebeurt maar niet.
Ja,
dus als de overheid haar werk niet correct doet, dan gaan we blijven kwakkelen, met alle respect.
Een ander ding is natuurlijk de nodige opleidingen.
Ja.
Omdat je mensen moet trainen.
Dat klopt.
Ik denk bijvoorbeeld aan die gezellige straat. Volgens mij heet het de Sommeldijkstraat.
Ja,
of zo,
ja, klopt.
Waar je veel hangouts hebt.
Ja.
Als je daar zo'n hangout binnenstapt, duurt het heel lang voor je bediend wordt.
Dat is juist, ja.
En dat is natuurlijk heel triest.
Klopt.
Ik moet niet eerst een half uur zitten en vijf keer vragen van kunt u me helpen.
Klopt.
Ja,
klopt.
En ik denk dat er genoeg jonge mensen zijn die een baan willen.
Ja.
Maar dat je die mensen ook moet gaan trainen om in deze sector te werken.
Ik ken bepaalde organisaties die hun mensen getraind hebben. En de eerste twee weken deden ze echt wat er van ze gevraagd werd. En toen vielen ze allemaal terug naar hun oude manier van
wat
doen.
Wat ze om zich heen zagen gebeuren.
Ja, klopt. Dus het is een combinatie, denk ik. Met name in de horecasector heb je enorm verloop.
Ja,
op het moment dat iemand iets meer elders kan verdienen, verdwijnt hij. Dat is één. Twee, ik denk dat men probeert een beetje dom te bezuinigen natuurlijk op personeel. Ja. Waardoor je te weinig mensen hebt. Die zijn daar overbelast. En dan krijg je dit soort dingen. Als je overbelast bent, dat je dan een beetje de andere kant uitkijkt. Om het zo te zeggen, zodat je even rust kan hebben. Dus dat is een domme manier van besparen. Je moet juist, want nogmaals, de bediening is een van de belangrijkste aspecten.
Tuurlijk.
Naast natuurlijk het feit dat je goed eten moet hebben of goede spullen moet krijgen. Maar is de bediening het eerste waarmee jij... Het is echt je visitekaartje. Ik ken een heleboel mensen, als die bediening nog goed is, gaan ze absoluut niet terug. Ook al is het eten fantastisch.
Ja, ja. En als het een goede bediening is, geef je extra tip aan degene die jou bedient.
Dat klopt, ja. Dat is zeker waar.
Ja. Nou, we hebben het er net al over gehad, hè. Dat de overheid niet altijd goed is omgesprongen met het beleid. En meneer Muller, dan denk ik meteen aan de loontrekkers, hè. Er is een enorme ontwaarding van ons geld geweest.
Ja, ja.
En dat zien we aan die depreciatie van die SRD. Dat er plotseling meer moet betaald worden voor de valuta.
Ja, ja.
Maar hoe is het de loontrekker vergaan?
Dus ik denk dat in zijn algemeenheid iedereen heeft moeten inleveren. De waardedaling was, of althans in dit geval de prijsstijging in de winkels, was van die aard dat ook de loontrekkers hebben moeten inleveren, dat ze niet voldoende gecompenseerd worden om te kunnen zeggen, ik ben erop vooruit gegaan. Wat veel erger is, Willy, en daar praat men weinig over, zijn de gepensioneerden natuurlijk. Die hebben geen vakbeweging achter zich, met uitzondering dat van mevrouw Woden, die opkomt voor de mensen bij de overheid. Zijn er nergens anders gepensioneerden.
Ze hebben geen machtsmiddelen, hè?
Ze hebben geen enkel machtsmiddel.
Dat is het
dus
probleem.
Van pure ellende, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, zijn ze van echt ellende bij een van de instituten gegaan die hen was er pensioen van kregen of moesten krijgen. Zijn ze met potten en pannen gaan slaan op voor de deur van het instituut om eigenlijk hun frustratie aan te geven aan die instelling. Ik weet niet eens of er iets daarna gebeurd is, maar in feite gepensioneerden hebben geen mogelijkheden om iets door machtsmiddelen af te dwingen. Dan speelt er nog iets anders. We hebben het gehad over de overheid. Als de werkgelegenheid bij de overheid is toegenomen, dat is ook zo, het is enorm toegenomen, dan denk ik dat het ook nog eens een keer gebeurd is bij vaak onproductieve sectoren, namelijk bij de security mensen die in de overheidsmensen moeten bewaken. Maar ook de burgers moeten zich nu extra bewaken. Dus het aantal bewakingsbedrijven is exponentieel toegenomen.
Ja.
Maar in termen van economische productie, ze leveren een stukje zekerheid. Zekerheid dat de overheid ons er ons zou moeten geven. Dus ze verrichten zeker nuttige bezigheden, hoor. Ik wil dat niet ontkennen. Maar niet in termen van productie, zodat de economie vooruitkomt.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld het produceren van rijst of bauxiet, goud. Dit niet. Ze brengen een stukje zekerheid terug, wat de overheid zelf al had moeten garanderen. Dus vaak moeten die mensen ook nog eens een keer uit hun loon, pensioen,
ja,
nog bij gaan betalen voor een stukje zekerheid dat ze vroeger gratis kregen en nu moeten gaan betalen aan buurtwachten.
Ja. Meneer, u zegt van wat de overheid zou moeten doen en de overheid niet doet, want dit laat de economie niet groeien.
Mm-hmm.
Dan denk ik aan het laatste rapport van IMF.
Ja.
Daar was wel sprake van 2% groei.
Nee, dus er is wel 2% groei. Maar nogmaals, Willy, als je goed kijkt, komt die voornamelijk uit 3 bedrijven. Staatsolie en de 2 goudbedrijven. Daar komt het voornamelijk vandaan en niet van de rest.
Maar het is toch zo, meneer Muller, want dan ga ik weer iets verder, dat de middelen inkomsten van staatsolie al verpand zijn.
Dat was de bedoeling. Je weet, de overheid is niet erg. Ja, dus men had beloofd, indien de lening doorging, dat je een soort cessie zou krijgen van de middelen van staatsolie. Ik heb de berichtgeving daarover is zeer controversieel. En sommigen zeggen de lening is doorgegaan, anderen zeggen dat het pertinent is afgewezen. En ik heb ook een vermoeden, hoor, maar ik weet het gewoon niet 100%. Omdat de overheid niet zegt van jullie kletsen uit je nek, ik heb de lening afgesloten. Want dan is alle discussie daarover toch niet meer nodig. Maar ze laten niets van zich horen. En nu is er een en alle gegis van is de lening nou doorgegaan of is die niet doorgegaan?
Maar dat is niet goed voor de economie.
Nee, natuurlijk niet. Ik denk eerlijk gezegd, ik heb er eerlijk mijn reserves over dat het doorgegaan is. Willy, je weet, we hebben een paar jaar geleden een bond uitgegeven. De overheid heeft een bond uitgegeven. En die is genoteerd op de markt in Luxemburg. Het was, dacht ik, iets van 550 miljoen. Eerst samen met staatsolie. Staatsolie is er nu uit, dus nu is het alleen maar de overheid. Het is tegen 100% à pari geplaatst. Nogmaals, in die periode. Daarna is de bond gestegen, want iedereen zat te zeggen, man, we hebben veel te veel rente afgesproken. Het was 9,25. Dus, nou ja, goed rendement dus.
Ja.
En de bond steeg toen naar 108. Hij is naar 108 geweest. Hij is daarna langzaam door allerlei oorzaken teruggegaan in waarde. En ik heb gisteren zitten kijken, hij is nu op 70.
Dat is niet
dus,
veel.
Nee, dat is dus met 30% in waarde gedaald. En met name 2 elementen hebben daar een rol gespeeld. Toen de Nationale Assemblée besloot om het kredietplafond te verhogen naar 95%. Nou, toen was direct het hek van... Ja, klopt. En het tweede, maar misschien in iets mindere mate, de veroordeling van de heer Boutersen, maar die tevens president is van ons land. Dat doet ons absoluut niet goed.
Als de financiële sector doet dat geen goed.
Nee, nou niet alleen de financiële sector. Overal waar je komt, word je eigenlijk erop aangesproken dat je iemand hebt in jou als voorboeg die het niet zou verdienen, als ik het zo voorzichtig mag uitdrukken.
Ja, maar voor de veroordeling al, hoor, meneer Muller, hebben verschillende financiële instituten, Bretton Woods instituten, al aangegeven dat het niet zo goed gaat en dat het beleid anders moet.
Dat klopt. Dus laat zeggen, zij richten zich primair natuurlijk op het beleid. Maar goed, beleid wordt gemaakt door mensen. Dus dan ga je kijken van wie staat daar aan het hoofd. En doen ze goed beleid. Want bij hen gaat het primair om Wat is het risico als ik in het land investeer, ja, dat ik terugbetaald word? Eigenlijk interesseert de rest mij iets minder. Dat is jouw probleem. Maar hoe is het beleid van jou? En kan ik verwachten, redelijkerwijs verwachten, dat ik terugbetaald word? En dat is dus in de afgelopen, met name de laatste maanden, is men daar enorm aan gaan twijfelen. Gewoon die verwachting van, mijn god, wat gaat er nu op ons afkomen? Ze weten ook dat de verkiezingen eraan komen en dat per definitie dan regeringen bereid zijn om iets meer te doen naar de bevolking toe. Een heleboel wegen worden nou aangepakt die eigenlijk al lang hadden moeten worden aangepakt. Maar goed, een heleboel mensen zeggen, man, ik wist dat er elk jaar verkiezingen waren, want dan hadden tenminste onze spullen keurig gedaan. Ja. Hierop terug te komen, Willy. Dus degenen die daar aan de macht zijn, dat zijn degenen die vertrouwen moeten uitstralen. Vervolgens gaat men kijken, wat voor beleid heb je specifiek verwoord en voer je het ook daadwerkelijk uit. In 2015 ben ik in het panel geweest van de Vereniging van Economisten. Die houden altijd voor de verkiezingen een soort open dag, zal ik maar zeggen, een soort seminar, waarbij de grootste politieke partijen hun economische paragraaf mogen toelichten. In dit geval waren onder andere de NDP, NPS
V7 of zo?
Toen was, ze zijn individueel gekomen, V7 was in al een feit, maar ze zijn wel als politieke partij gekomen, hoor. Ik moet zeggen, ik heb toen alle paragrafen, economische paragrafen van hen opgevraagd. Ik ben het toen gaan doornemen en ik moet je zeggen,
als zag je puur allemaal kijkt, prachtig uit.
Klopt. Dan zouden we inderdaad nu Dubai moeten zijn. Om die meneer maar te quoten. Dus daar ligt het niet aan de intentie. Vervolgens moet je gaan kijken, wat voer je uit van jouw intenties? Ik heb je daarnet het voorbeeld gegeven van Nikeri, dacht ik, op districtsraadniveau. Die mensen willen 100% uitvoeren, uiteindelijk kunnen ze maar 1%. Nou, dan maak je jezelf eigenlijk grandioos belachelijk. Ik denk dat het de performance van de overheid op een wat hoger niveau is, maar dat het ver onder de 50% is, misschien eerder in de buurt van de 20% of 30%, dat geloof ik wel graag. Tenzij de overheid op korte termijn komt om te zeggen, meneer Muller, u heeft het helemaal verkeerd, zo en zo zit het in elkaar. Prima, ja, ik zou blij zijn, maar ik zie het niet.
Ja, maar van de andere kant, meneer Muller, heeft het wel heel erg veel meer geld gekost.
Dat is juist, ja. Ja.
Dus Suriname, die performance was er niet, maar het geld was wel weg.
Suriname wordt daarom aangemerkt als een van de enorm corruptieve landen. En men is wel tot de conclusie gekomen dat corruptie killing is voor de ontwikkeling van elk land. Het verbreedt namelijk de intentie, goede intentie van mensen. Die denken van, man, als ik mijn slag kan slaan, waarom zou ik dat niet? Dat is veel makkelijker. Dus corruptie is inderdaad enorm toegenomen. Ik wil niet zeggen dat we vroeger geen corruptie hadden, maar zoals het er nu aan toe gaat, is het bijna echt geïnstitutionaliseerd.
Meneer Muller, we horen alleen maar minder positieve dingen over het afgelopen beleidsjaar.
Ja.
Mooie afgelopen jaar waar we met zoveel vreugde en vertrouwen naar hebben gekeken.
Klopt.
Hebben we nog reden om het volgende jaar, een verkiezingsjaar nota bene, met veel vertrouwen tegemoet te zien?
Ja, tot zover, lieve beste luisteraars. Een productie van To The Point. Terugblik op 2019 met de econoom Edward Muller, AIB.
Wij komen terug en we zullen het zelf opruimen. Maar ze gaf daarmee wel toe dat haar Radio Amsterdam Zuidoost.
Dit is Razo.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
Het is nu inmiddels 10 minuten voor 12, lieve beste luisteraars, uw radio Razo.
Grunta